God is de God van wonderen. Daarom krioelt het in de Bijbel van de wonderen. Wonderen zijn nog steeds het bewijs dat Jezus leeft en dat God bestaat. Dit weekend staan we stil bij de 7 wonderen van Jezus, die door de evangelist Johannes zijn opgetekend. Het getal 7 speelt een belangrijke rol in zijn evangelie. 7 is het getal van de volheid. En in elk wonder wil Johannes ons iets laten zien van de grootheid van God. We nemen je dit weekend mee om je in elk wonderverhaal een unieke kant van Jezus te laten zien. 7 wonderen. 7 wondertekenen noemt Johannes het. Het zijn er niet 6, het zijn er niet 8, het zijn er precies 7. Net als de 7 ik ben woorden. Dus ik heb de 3 andere sprekers voorgesteld om elk wonder te koppelen aan een ik ben woord. De reactie van Willem Ouweneel. Wat een gekunstel. Wat een gekunstel. Nou ja, als de grote rabbi dat zegt. Dan zeggen ze, oké, dan beperken we ons tot de 7 wonderen. Een van de anderen zei, maar we kunnen dan een volgende conferentie misschien het hebben over de 7 ik ben woorden. Nou, dat is ook een mooi idee. 7 wonderen tekenen. Opgetekend in het evangelie van Johannes. Maar weet je, het evangelie van Johannes is fantastisch mooi. Maar er staan een paar teksten in. Ik vind zelfs 1 tekst heel vervelend, die ga ik zelfs met je lezen. Ik ga zo meteen met je de meest ergerlijke tekst die je ooit kunt bedenken, lezen die door Johannes is opgeschreven. Dus dan ga ik hem later ook op navraag. Maar eerst dit, hij zegt in Johannes 20 vers 30, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus er zijn veel meer tekenen beschreven. Maar hij zegt, ik heb er 7 opgetekend. Opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Maar ook met het doel dat je door te geloven het leven zult hebben. En door te geloven ook het leven zult doorgeven. Want het is altijd in Gods Koninkrijk ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dus dat is het doel van de wondertekenen. Gaat het in deze conferentie dat we wonderen mee willen maken? Gaat het om wonderen? Nee, het gaat om de God van de wonderen. En het is zijn aard dat hij wonderen laat zien. En elk wonder is een teken dat God zegt, ik ben er. Ik ben er. Nou, God doet een wonder altijd om een reden. En dat zullen we zien deze 2 dagen. In deze 7 diensten. Laatst zei iemand, je moet toch wel knettergek zijn om naar 7 preken te luisteren in 2 dagen. Hallo, ik heb het niet gezegd, hè? En hier zijn we. Om 7 keer te luisteren naar die wonderen die Jezus gedaan heeft. Maar God doet een wonder nooit voor niets. Hij heeft daarmee een doel. Daar zit een reden achter. Daarom noemt Johannes die 7 wonderen, die noemt hij tekenen. Die wijzen ergens naar. Natuurlijk naar de God van de wonderen, maar ook naar wie Jezus is. Ik heb inderdaad toch geprobeerd zelf op een middag, dat heeft me inderdaad wel een paar uur nadenkwerk gekost. Om die wonderen, daar is hij nog, oké. Om die wonderen te koppelen aan die ik ben woorden. Nou, ik zal je 3 voorbeelden geven dat het geen gekunstel is. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Het brood dat leven brengt. En hij zegent de 5 broden en de 2 visjes, breekt ze en deelt ze. Wauw, dat hoort bij elkaar. Jezus zegt dat hij het licht van de wereld is en hij geneest de blinde man. Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is En hij roept zijn vriend Lazarus terug uit het graf. En die andere vier, die mag je zelf bedenken. Je mag je eigen preek gaan maken. Nou, we gaan kijken naar die zeven wonderen. Die opgetekend staan. Maar deze tekst is zo ergerlijk. Die ik nu ga lezen. Hetzelfde hoofdstuk hoor, maar dan vers 25. Johannes 21, vers 25. Eén hoofdstuk later. Daar staat, zo ergerlijk. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, zegt Johannes, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Nou, wij alle vier zijn ook schrijvers. Ik vind dit mateloos irritant. Had je niet iets meer kunnen uitpakken, Johannes? Ik bedoel, ik ben toch ook van nature wel een beetje nieuwsgierig. Jullie dan niet? Er zijn dus wonderen gebeurd die Johannes niet opgeschreven heeft. Dat heeft hij ons gewoon onthouden. Ik wil dat graag weten. Maar misschien is de boodschap ook wel van Johannes, dat weet ik wel zeker, dat hij zegt, die zeven wonderen die ik opgetekend heb, die staan symbool voor de God van wonderen, die nog steeds wonderen doet en wil doen in jou en in jou en in jou. En door jou en door jou en door jou heen. En als we zometeen gaan kijken naar het eerste wonder, dat Jezus water in wijn verandert in Kana. Het eerste wonder, dan zullen we zien dat het ook daarmee te maken heeft. Want in dat wonder, dat zeg ik je nu alvast, we gaan het zo lezen, zet Jezus zijn discipelen niet aan het werk, maar de knechten. En zijn de discipelen toeschouwer van wat Jezus en de knechten van het huis doen. De discipelen mogen nog niet eens meewerken aan het wonder. Ze moeten eerst gewoon even kijken, toeschouwer zijn. Misschien zit jij ook wel zo in de conferentie vandaag. Nou, maar het doel is wel dat je in Jezus gaat geloven. En dat je gaat geloven wat hij zegt. En dat je gaat doen wat hij zegt. En dat Jezus zegt, we gaan het samen doen. Met jou en met jou en met jou. Nog steeds is dat zijn verlangen. Zullen we het gaan lezen? Johannes 2. De bruiloft te Kana. Het eerste wonderteken dat Johannes heeft opgeschreven. En dan staat er, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat Jezus ook tegen u zal zeggen, doe het. Just do it. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen de dienaars, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Jezus zei toen tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Toen riep de ceremoniemeester de bruidegom. En de ceremoniemeester zei tegen de bruidegom, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de minder. Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dan zegt Johannes, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. In Kana, in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En nu komt het. En zijn discipelen geloofden in hem. Waren niet betrokken in dit wonderteken. Ze geloofden in hem. Nou, als je wat studie doet over dit verhaal, wat er zo de afgelopen eeuwen over geschreven is, en dat valt ook niet allemaal te lezen natuurlijk, maar dan ontdek je wel dat er heel veel symboliek in dit verhaal zit. Heel veel symbolen. En dat is wat Johannes doet in zijn hele evangelie. Ik noem er een paar. Als er staat dat de bruiloft op de derde dag plaatsvindt, dan snappen de Joden dat wel. Nog steeds worden in Israël en wereldwijd Joodse huwelijken op de derde dag van de week gevierd. Want op de derde scheppingsdag werd er een dubbele zegen uitgesproken. Twee keer zei God, en het is zeer goed. En hij zag het en het is zeer goed. En dan gaat het over het zaad en de vruchten die voortkomen. Die de aarde zal voortbrengen. Nou, voor de Joden is dat dus een reden om die dubbele zegen, zaad en vrucht, ik ga dat verder niet uitleggen, dat is geen seksuele voorlichting hier vandaag, maar het zaad en de vrucht, ja, ontvangen een dubbele zegen, op de derde dag wordt er een bruiloft gevierd. Nou, daar kan je nog veel meer symboliek achter vinden. Het andere is die zes watervaten. Er zijn heel wat preken denk ik al over gemaakt. Zes watervaten. En daar stond erbij dat water nodig was om de handen en de voeten te wassen. Volgens de Joodse wet had je reinigingsrituelen. En dan gaat Jezus die zes watervaten. Zes is dan ook weer het getal van de mens. Want op de zesde dag schiep God de schepping. Allemaal symboliek, weet je wel. En ik heb ook wel wat met cijfers, moet ik zeggen. Zes watervaten gevuld met water. En in het eerste hoofdstuk zegt Johannes in vers 17, Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. Je zou kunnen zeggen die zes reinigingsvaten, hè, symboliseren het leven onder die wet. Je moet je voeten en je handen wassen. En dan zegt hij in vers 17, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En genade, het woordje genade, het Griekse woord genade lijkt op het woord vrolijk zijn. Want genade maakt je vrolijk. Jezus maakt van water wijn. Wat kleurloos is, geeft Jezus kleur. Wat smakeloos is, geeft Jezus smaak. Kijk eens naar deze prachtige visualisering van het eerste wonder dat Jezus deed. Hij maakt water, van water maakt hij wijn. En wijn staat voor genade, wijn staat voor vrolijkheid. Het uitbundige dat er altijd genoeg zal zijn. Nou, nog zo'n symboliek, dat zijn die vijf discipelen. Op een Joodse bruiloft had de bruidegom vijf vrienden om zich heen. En Jezus komt op deze bruiloft met vijf discipelen. Meer zijn er nog niet. Hij heeft slechts vijf discipelen geroepen. Dan ga zelf maar eens op zoek wie dit allemaal waren. Ik ga hun namen niet noemen, maar vijf. Alsof Jezus als het ware wil zeggen, maar de echte bruidegom, dat ben ik. En het echte feest dat gevierd gaat worden, dat is niet alleen omdat ik gekomen ben, maar ook als ik terugkom en alles nieuw zal worden. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Oh, zoveel symboliek vinden we in dit verhaal. Maar het meest bijzondere vind ik van dit verhaal, Jezus betrekt die vijf vrienden, die vijf leerlingen, discipelen, niet in het eerste wonder. Dat doet hij niet. En ook Jezus deed nooit iets zomaar. Ik durf hier te beweren dat Jezus alleen maar iets deed als hij het eerste Vader zag doen. Zoals hij in Johannes 5 vers 17 ook zegt. Hij zegt, ik doe niets uit mezelf. Dus dat Jezus zijn discipelen niet betrekt in het wonder, in het eerste wonder, heeft een reden. En ik denk dat hij hen iets wil leren. Wat denk ik ook wel bevestigd wordt in dat laatste vers 11. En zijn discipelen geloofden in hem. Jongens, die gasten, die waren nog maar 1, 2, 3 dagen bij hem, hè. Die hadden nog helemaal gewoon niks gezien, zo'n beetje. Nou, dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Nou, en dan is de wijn op het feest. Maria is toch wel een bijzondere vrouw, moeder Maria. Zij zegt tegen de dienaren, ze gaan natuurlijk eerst naar de Heer Jezus, en dan zegt ze, Heer Jezus, de wijn is op, alsof Jezus dat niet wist. Hè? Maar weet je, Maria gelooft in Jezus. Dit verhaal, dan kunnen wij protestanten nog wat van de katholieken leren. Vertelt ons, Maria geloofde in Jezus. Ze ziet, er is een nood en op het feest is er geen wijn meer, dat kan toch niet, Jezus? En dan gaat ze naar Jezus toe en dan zegt ze, de wijn is op. Ze gelooft in hem. Maria heeft een rotsvast vertrouwen in haar zoon. Ze weet, Jezus is bezig met de dingen van zijn hemelse vader. En dan zegt Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? Nou, dat kom je vaker tegen wel in het evangelie. Maar dat Jezus wil duidelijk maken, Maria, ik ben er nu niet in eerste plaats voor jou en voor mijn broers en mijn zussen. Het was best een groot gezin. 4 broers en nog een aantal zussen. Ik ben er nu voor alle mensen. Ik ben de zoon des mensen. Voor alle mensen. En het is niet denigrerend of vernederend naar Maria dat hij haar vrouw noemt. Ze moet het denk ik wel even verwerken. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat Maria het wel weet. En aan de andere kant zie ik dat ze twijfelt. Want op een gegeven moment komt ze zelfs naar Capernaum waar Jezus woont. Een eigen huis heeft. Huis aan zee zeg ik altijd. Capernaum lag aan zee. En met haar kinderen. En dan zeggen de jongens, hij is gewoon niet bij zinnen. Er zijn ook momenten dat ze het niet begrijpt. Maar hier zien we iets in Maria. Iets van God. Want als ze dan naar de dienstknechten gaat, en als ze dan zegt tegen de dienstknechten, gewoon de bediende, dan zegt ze, wat Jezus ook tegen je zeggen zal, doe het. Nou, dat zei ze niet uit zichzelf. Ik geloof dat Maria op dat moment geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. En dat God ook wil dat Jezus een wonder doet. Ik durf te beweren hier dat Jezus alleen maar een wonder deed als hij het de Vader had zien doen. Dus wat Maria zegt is bijzonder. Het is wat we ook trouwens lezen in Genesis 41 vers 55. Genesis 41 vers 55. Ja, toen Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Het is alsof Maria dat verhaal in haar hoofd heeft. Dat farao zegt tegen de mensen, ga naar Jozef, ga naar Jezus en doe wat hij zegt. Het volk schreeuwde om brood. Het volk had nood. En Jezus is gekomen om water te veranderen in wijn. Heb je er wel eens bij stilgestaan wat Maria bedoelt? Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Ja, maar het lijkt wel een beetje vreemd. Doe het. Ja, maar het kan niet wat hij van me vraagt. Doe het, zegt Jezus. Ja, maar ik ga toch niet met water lopen? Wie denk je wel dat ik ben? Doe het, zegt Maria. Ja, maar Jezus zegt dat ik moet het naar de ceremoniemeester brengen. Ik moet ook nog zeggen dat het wijn is. Ja, zeg, mijn gekke Henkie niet. En dan zegt Maria, doe het. Heb je het zelf al eens meegemaakt? Dat God iets tegen je zei, waarvan je dacht, kom nou. Dit is toch gek? Dit is toch vreemd? Kijk, er zijn van die christenen, die leven elk minuut van de dag op die manier. En die vind ik soms ook wel een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Een wonder blijft altijd een wonder. Is iets uitzonderlijks. Maar ja, je mag ook weer niet zeggen, nou ja, het was alleen maar voor toen. Nee, daarom staat die 7 wonderen niet opgetekend. Misschien moet je eerst eens een wonder aanschouwen. Voordat God een wonder door je eigen handen doet. Die discipelen, niet alleen de bedienden, die zullen verwonderd hebben gekeken. De discipelen mochten een les leren hier. Daarom werden ze even buiten boord gehouden. Weet je, mijn grote vraag is misschien wel deze, als ik het verhaal lees. Wanneer werd het water wijn? Wat denk je? Wanneer veranderen nou die 6 watervaten met water in 6 watervaten met wijn. En niet zo'n beetje de eerste wijn, hè? Niet van de Aldi, nee. Ik heb zelf helemaal geen verstand van wijn, ik drink ook nauwelijks. Dus ik heb er geen verstand van, maar het was de beste wijn. De beste wijn. Wanneer veranderde het water in de wijn? Ik bedoel, het gaat om ongeveer 600 liter water. Dus die gasten die moesten ergens water vandaan halen. Die kon niet de kraan openzetten. Of een tuinslang. Nee, dat moest geput worden. Emmertje voor emmertje moest het ergens vandaan gehaald worden. Dus daar ben je wel even mee bezig. Ik zou niet weten hoe lang. En dan maar denken, nou dan loop ik te sjouwen met het water. De wijn is op. En ik loop te sjouwen met water. Was het zo dat elke emmer water die in een vat gegooid werd, veranderde in wijn? Ik denk het niet. Wat ik wel lees is dat ze de vaten tot de rand toevulden. Dat is wel heel mooi, vind je niet? Dus niet zo als net genoeg. Nee, tot de rand. Dat het zelfs misschien al een beetje overstroomt. Daar proef ik toch wel iets in. Hè? Ik proef in dat water al iets. En dan niet de rode wijn misschien, maar wel verwachting dat het rode wijn kan worden. Zou het werkelijk? En dan zegt Jezus tegen ze, als die vaten tot de rand gevuld zijn, schep nu het water eruit. Want dan is het nog water, hè? Dat lees je in vers 9. Ja. De dienaars die het water geschept hadden. Dus de vaten waren vol, maar het was nog geen wijn. Dus het moment dat ze het water schepten, was het nog water. En dan denk je, ja, maar wanneer is het dan wijn? Dus dan zegt Jezus, breng de wijn naar de ceremoniemeester. En je kijkt in het vat en je zegt, het is geen wijn. Schep, zegt Jezus. Nou, dan ga je schep. En dan ga je op weg naar de ceremoniemeester. Ja, wacht eens even. Wie van de bedienden gaat op weg? Zou iemand zich als vrijwilliger hebben aangemeld? Kijk, een Petrus was er nog niet. Ja, die was er al wel. Oh, heb ik het verklapt. 1 van de 5. Simon Petrus. Oké. Hij was er wel, maar hij moet nog toeschouwer blijven. Zou er een van de bedienden geweest zijn die zegt, hey, laat mij maar. Ik ga wel met het water naar de ceremoniemeester. Weet je, maakt mij niet uit als ze over me zeggen. Ik ben gewoon een waterdrager. Of zouden ze gezegd hebben van, nou, niemand wilde. Ga jij maar, nee, doe jij maar. Wie is er zo gek om te doen wat Jezus zegt? Water naar de bruidegom te brengen. Het is zijn feest, hè? Het is zijn feest. Waarschijnlijk weet hij nog niet eens dat de wijn op is, toch? Daar ga je hem niet mee lastigvallen. Heb je wel eens een woord van geloof gehad? Hoe heeft Noach zich gevoeld toen hij een woord van geloof kreeg? Een woord vanuit de hemel. Bouw een ark in de woestijn. Het heeft nog nooit geregend. Het gaat regenen. Wat is dat, Heer? En dan begin je te bouwen. Jaar na jaar. En ze lachen je uit. Noach is echt net een gek. Hij heeft een woord van God ontvangen. Zou hij wel eens getwijfeld hebben? Wie van de bedienden heeft gezegd, oké, dan ga ik wel. Misschien hebben ze wel geloot. En dan ben jij de pineut. Moet je water naar de bruidegom brengen. Zijn feestje verknallen. Nou, misschien word je wel ontslagen. Dan loop je met je water. En ondertussen kijk je in die beker. Nog steeds niks. Nog eens, het is nog steeds water. Wanneer veranderde water in wijn? Weet je, zo'n woord van geloof kun je ook voor een bepaalde situatie ontvangen. Misschien voor een bepaalde opdracht. Abraham verlaat je land. Dat was een woord van geloof. En dan moet je al je hebben en houden pakken en op weg gaan naar een ander land. Onze oudste zoon kreeg zo'n woord van geloof. Je bent een vondeling. Je komt uit Peru, geadopteerd in Nederland en ik wil dat je teruggaat. En toen zei God, ik ga jou brengen naar de plaatsen die door mensen vergeten zijn. En weet je, heb je zo'n woord ontvangen? Net als een beker met water. En je gaat op weg. En hij was getrouwd inmiddels. 21 jaar. Hij was wel getrouwd met een vrouw die 3 jaar ouder is. Familietraditie. Maar wat wij niet wisten, is dat God een wonder zou doen. En Aukje zou gebruiken om onze zoon Carlos te bemoedigen. Want binnen een jaar zat er helemaal geen water meer in de beker. Ik heb wel een woord van God ontvangen. Ik ga naar de plaatsen die door anderen vergeten zijn om de kinderen te helpen. Maar zijn geld was op. Heeft hij ons niet verteld, want zo is Carlos niet. Hij heeft niks tegen ons gezegd. Later hoorden we, later, dat ze alleen nog maar crackers te eten hadden. En ze hadden nog geen kind geholpen. Je kunt op weg gaan naar een ander land, zoals Abraham, en een woord van geloof krijgen. Dat God spreekt. En dan bij de uitzegeningsdienst hoor je alles wat Jezus zegt. Doe dat! Hoe vaak heb ik zendelingen niet gehoord dat ze binnen het eerste jaar hun hoop en hun visie kwijt waren. Door teleurstellingen, door van alles en nog wat. En dat was Carlos ook overkomen. En toen gaf God mijn vrouw, 12,5 jaar geleden, een woord van geloof. Een mosterdzaadje van geloof. Jij gaat naar Peru. Je gaat daar een restaurant afhuren in die grote stad. Groter dan Amsterdam. De tweede stad van het land waar Carlos woont en werkt. Maar nog niet, niet bezig was met de kinderen. Aukje wist niet dat hij zijn hoop verloren was. We wisten niet dat hij zijn visie bijna kwijt was. Hij heeft ons wel later verteld, we zijn gaan bidden. We hebben alleen nog maar crackers eten. God, hoe nu? Wat doen we fout? En dan zegt God tegen Aukje aan de andere kant van de wereld. Ik stuur jou naar Peru. En jij gaat het restaurant afhuren. En je gaat alle armen en de blinden en de bedelaars van de stad uitnodigen. En je geeft ze een koninklijk liefdemaal. Nou, Aukje zei dat tegen mij. Nou, ik was zo'n bediende die zei, dit gaat niet lukken, dacht ik. We hadden geen cent meer. We hadden ons laatste geld al gegeven voor dit werk. We hebben er zelfs geld voor geleend. En dat geld was op. Ook dat. En toen gebeurde het. Aukje heeft het alleen maar aan mij verteld. Wilkin, ik geloof dat ik terug ga naar Peru. Ik zei, schat, we hebben geen cent. Een mosterdzaadje uit de hemel. Een mosterdzaadje is zo klein dat je het nauwelijks kan zien. Dat is een mosterdzaadje van geloof uit de hemel. Hoor je wat ik zeg? En de hemel is vol van geloof. En het geloof uit de hemel is volmaakt geloof. Je hebt maar een mosterdzaadje van het geloof uit de hemel nodig. En dat is genoeg om een wonderlijke reis aan te gaan. Net als de liefde uit de hemel, agape, is bovennatuurlijke liefde. Je hebt maar een mosterdzaadje van Gods liefde nodig. Volmaakte liefde, volmaakt geloof. Om het wonder van zijn liefde te ontvangen, of het wonder van zijn kracht te ontvangen voor jezelf, om door te geven. Aukje heeft alleen maar mij verteld. Zij schat, ga maar bidden. Als voorgangers niet meer weten wat ze zeggen moeten, zeggen ze altijd, ga maar bidden. En dat deed ze. En dit gebeurde in 3 weken tijd. Ik ga het niet het hele verhaal vertellen. We hebben er een documentaire over gemaakt. Die gaan we op 15 februari laten zien. We hebben een feestavond waarin we vieren dat het werk in Peru 12,5 jaar geleden begonnen is. Op basis van een wonder. In 3 weken tijd kreeg Aukje €8.000. Of was het gulden in die tijd? Dat weet ik allemaal niet meer. En diegene die haar belde, wist niks van het visioen dat Aukje gekregen. Niets. Maar die persoon die zei, het is voor jou, je mag ermee doen wat je wil, al ga je ervan uit eten. Nou, toen ik dat hoorde, toen kreeg ik ook een beetje geloof. Maar Aukje had een ander geloof. mijn geloof als menselijk geloof. Ik werd overtuigd. Menselijk geloof. Weet je, in de Bijbel wordt het woord geloof als basiswoord gebruikt. Dat is het Griekse woord pistis, dat als basiswoord gebruikt wordt. Dat is geloof van mensen, dat is de vrucht van geloof en dat is de gave van geloof. Aukje kreeg de gave van geloof. Een volmaakt mosterdzaadje uit de hemel. En Aukje wist gewoon, dit gaat gebeuren. Ik had menselijk geloof. En dat is heel wisselend. Eerst geloofde ik het helemaal niet. Ik was helemaal niet overtuigd. Maar toen ze me vertelde dat ze 8000 euro had, toen dacht ik, oh, nu heb ik ook wat geloof. Maar dat was menselijk geloof. En in de Bijbel wordt hetzelfde woord gebruikt, pistis. Dat klinkt nergens na, maar... En in 3 weken tijd moet je horen wat er gebeurt. Ik zeg, schat, ik ga met je meebidden. Een week erop, ik vertel niet het hele verhaal, krijgt ze een e-mail van iemand uit onze kerk, een zakenman. En die zei, ik ga naar Peru, naar Arequipa, waar Carlos woont, voor zaken. Ik wil business doen, ik neem mijn zoon mee. En ik wil vragen of jij, Aukje, meegaat om ons te vertalen. Ze sprak nog niet eens Spaans. En we vliegen volgende week vrijdag. En we betalen jouw ticket. Ze had 8000 euro, een ticket, ze komt op Schiphol, kan ze niet mee. 18 mensen zijn overgeboekt, 18 mensen zijn boos. En de zakenman en zijn zoon en Aukje konden ook niet mee. Aukje zegt, wij gaan koffie drinken. Want ze heeft een mosterdzaadje uit de hemel ontvangen. Hé, luister, als ik 8000 euro heb gekregen en een ticket, dan gaan wij vliegen, wat er ook is gebeurd. En die zakenman die keek hem aan, hij had menselijk geloof. Maar Aukje had volmaakt geloof van God ontvangen. Net als Abraham, net als Noach. Net als de bedienden in Cana. Alles wat hij zegt, doe dat. Ga je dan ook wel eens twijfelen? Ja, dan twijfel je. Heeft Aukje getwijfeld? Nou, ik sowieso. Maar mijn vrouw is geen held. Je bent niet een held als je met water gaat sjouwen. Je bent een geloofsheld als je met water gaat sjouwen. En dat je gelooft dat wat hij zegt, dat hij dat doet. 5 minuten, werkelijk waar. Het is niet verzonnen. 5 minuten voordat dat vliegtuig, of hoe heet dat, de gates, die dingen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dan moet je weg zijn. Komt de mevrouw van de KLM naar Aukje toe, pakt haar bij de arm, neemt haar mee, Aukje neemt de zakenman en de zoon mee, en geeft 3 business class tickets om naar Peru te vliegen. En wat er vervolgens in Peru gebeurt, waarvoor Carlos alle deuren gesloten waren, ging voor Aukje alle deuren open. Een wonderlijke reis. En we zijn teruggegaan vorig jaar in de herfstvakantie, hebben met een camerateam Aukje dat op locatie laten vertellen. Inmiddels zijn er 40 projecten tot stand gekomen. En is er het verlangen om die projecten te vermenigvuldigen. Maar die documentaire is niet alleen gemaakt om te laten zien wat God doet. Die documentaire is niet alleen maar gemaakt om te laten zien dat er kinderen zijn die zo in armoede leven wereldwijd nog steeds, dat ze zonder onze hulp gewoon ziek worden. Nee, die documentaire is ook gemaakt voor de zendelingen. En iedereen die met water gelopen heeft, maar tot stilstand is gekomen. Omdat hij misschien te diep in het glaasje gekeken heeft. En zag dat water nog steeds water was. En niet misschien volhard heeft in het wandelen met water. Want wanneer veranderde water in wijn? Niet toen de watervaten tot de rand gevuld waren. Nee, toen was het nog steeds water. Want er staat even zelf, en ze schiepen het water uit de watervatten. Wanneer veranderde water in wijn? Terwijl ze ermee liepen? Ik denk het niet. Ik persoonlijk geloof dat water in wijn veranderde op het moment dat ze zeiden, bruidegom, dit is rode wijn. Drink en vier feest. En op het moment dat hij de beker aan zijn lippen legde, veranderde God water in wijn. Op het laatste moment. Zo doet God het heel vaak. Als het ware om ook ons geloof te testen. Hij wil het samen met ons doen. Een woord van geloof ontvangen, dat willen we allemaal. Maar het is niet zo makkelijk hoor.
Want onderweg ga je namelijk wel twijfelen. Volgens mij ben ik knettergek. Heb ik het wel echt goed gehoord? Was het wel Jezus die het gezegd heeft? Ik kijk weer in het glaasje. Kijk niet te diep. Je verliest je geloof. Wat Jezus gezegd heeft. Dit is zo herkenbaar. Die documentaire hebben we gemaakt voor zendelingen. Dat op missiescholen, zendingsscholen, in Nederland en daarbuiten, want we gaan het ook in meerdere talen uitbrengen. Zij te horen krijgen. Geef niet op. Luister. En blijf doen wat Jezus jou gezegd heeft, wat er ook gebeurt. En misschien moet God iemand aan de andere kant van de wereld gebruiken. Om jou die wonderen en die tekenen te laten zien, zoals Aukje. Naar Peru gestuurd werd. En Karel zag wat er allemaal gebeurde. Dat alle deuren open gingen. Zelfs tot de deur van de burgemeester. Dat verhaal vertel ik je niet. Moet je straks de documentaire maar bekijken. En ik herinner me nog dat Carlos me belde daarna. Hij zei, pap, wil je me vergeving vragen? Ik zei, joh, wat nou? Het was toch een wonderlijke reis? Ja, zegt hij, maar ik heb niet gedaan wat Jezus gezegd heeft. Ik moest de kinderen voeden. En niet een zaak beginnen. Als Maria zegt, alles wat Jezus zegt, doe dat. Doe dan niet wat anders. Abraham, God zei tegen Abraham, Sarah en jij zullen een kind krijgen. Maar ja, na zoveel jaar wachten en in het glaasje kijken, denk je, nou, ik moet God maar een beetje helpen. Het was het idee van Sarah, neem een van je slavinnen, maak haar tot bijvrouw en haar kind zal ons kind zijn. Nou, alleen maar ellende, Ismaël en Isaac, Arabieren en de Joden, die tot op de dag van vandaag in vijandschap leven. Ja, dat gebeurt er als je niet doet wat God zegt. Als je denkt, we gaan God maar even een handje helpen. Want kijk, dit is namelijk, in deze glazen kruik, zit gewoon water met een kleurstofje. Ja, valt misschien tegen, maar het is geen echte wijn. Tenminste. Oh, mag ik dat niet doen? Oh, nou zelfs indien ze iets dodelijks drinken, het zal hem geen kwaad doen. Weet je, wanneer werd water wijn? Oh, deze is ook mooi, Johannes 2 vers 9. De ceremonie wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Mijn zoon belde net op vanmorgen. Ik dacht even, oei, er is wat. Soms heb je ook reden om je zorgen te maken. Zijn zoon heeft suikerziekte. Ik dacht, oei, als hij mij zo belt, hij weet, we hebben conferentie, dan is er misschien wat. Dat is in het verleden wel eens gebeurd. Dat triggerde mij. Ik denk, dus ik bel hem snel terug. Net voordat we hier begonnen. En ik nam hem op en hij moest slikken. Ik denk, oei, ik moet er naartoe, dacht ik. Nou, dan gaat er meteen zoiets voor mij. Oei, nou, dan moet Jan het maar. Dat kan Jan ook meer dan goed. De beste wijn, Jan, dankjewel. En hij slikte. En ik dacht echt, dat is niet goed. Hij zit heel laag of het is zelfs gevaarlijk. En hij kwam niet uit zijn woorden. En toen zei hij, er is wat gebeurd. Ik denk, ik heb nog een heel verkeerd beeld. Hij zegt, mijn manager, hij werkt bij United. Als je naar de WK krijgt, dankzij United kun je WK kijken. Alle televisieprogramma's worden gefaciliteerd, camera's, regiewagens, door dat bedrijf. En Thijs werkt in dat bedrijf. Opgeklommen, gewoon onderaan begonnen. En hij heeft de documentaire gemaakt, Thijs. En zijn manager zei, ik wil dat graag zien. Het is een 4K opgenomen. We mochten het ook in de viewing room van United afgelopen zondag bekijken. Met het bestuur van Pan de Wielen. Toen het klaar was, zat we allemaal te huilen. Toen we het gezien hadden. Een wonderlijke reis van wat God kan doen. Voor iemand die het geloof, de hoop, de visie kwijt is geraakt. Hij zei, mijn manager heeft het gekeken. En hij appte me gisteren, zei hij. En die manager, een van de managers van Hilversum, die appte dit. Fantastisch, dit komt wel binnen. De ceremoniemeester wist niet waar de wijn vandaan kwam. Maar de dienaars die het water geschept hadden wel. Thijs is zo'n dienaar die het water geschept heeft, een documentaire. Het lijkt maar een menselijke inspanning. Maar als je dat verhaal vertelt, dat wonderlijke verhaal, dat God water in wijn kan veranderen. En waar de deuren gesloten zijn, deuren opengaan. gaat de ceremonie zich afvragen, ceremoniemensen, waar komt die wijn vandaan? Hij zei, ik wil met je koffie drinken. En dat hebben ze gisterenmiddag gedaan. En weet je wat die man zei, ik heb het opgeschreven net. Ik wil 10 kopieën van de film, zegt hij. Hij zegt, wat Talpa maakt en wat Blue Circle, dat zijn televisieproducers, wat die allemaal maken, zegt hij, het is allemaal, hier draait het om, zei hij. Hier draait het om. Iemand die, hij zegt, ik ben geen christen. Die moeder van jou, zegt hij, dat is wel een fantastische vrouw. Yes! Mijn vrouw is geen held. Ze is een geloofsheld. Ja. Ja, die moeder van jou is wel een fantastische vrouw. Hij zegt, ik geloof niet. Maar als ik dit zie, zegt hij, dan moet er wel iets zijn. Dan moet er wel iets zijn. Hij zegt, ik wil 10 kopieën. Hij zegt, mijn kinderen hebben een iPad, ze hebben alles. Dit moeten ze zien. Hé, hey, zegt hij, mijn zwager, zegt hij. Mijn zwager. Die stopt elk jaar honderden duizenden euro's in goede doelen. Hij moet deze film zien, zegt hij. Water, wat? Wijn. We weten niet hoe de gasten gereageerd hebben. Ik weet wel hoe de ceremoniemeester gereageerd heeft. Toen hij zag dat water wijn was geworden, vroeg hij zich af, dit wonder, waar komt het wonder vandaan? En lieve mensen, als jij nog in je hoofd hebt, we hebben wonderen niet nodig, dan heb je helemaal niks begrepen van de God van wonderen. Want Nederland heeft wonderen nodig. En niet alleen genezingswonderen, maar ook, ja, God zegt, ik moet naar Peru, ik heb geen cent, ik krijg 8000 euro, ik krijg een ticket, ik vlieg business class. De deuren van de burgemeester gaan open. Dat is een waanzinnig verhaal. Ja, kan dat natuurlijk niet laten, ik moet het toch vertellen. Oudje zegt, ze lezen de psalmen, de hooggeplaatste van de stad zitten neer bij de armen van de stad. En Oudje zegt tegen Oudje, dat kan niet. Oudje zegt tegen Carlos, ik wil de burgemeester uitnodigen. Want ze had het restaurant afgehuurd. Ze had het restaurant afgehuurd. Die zakenman die had gezegd, ik heb zo slecht geslapen vannacht. Want als de restauranteigenaar ontdekt dat er alleen maar luizen en vlooien en arme mensen het restaurant binnenkomen, dan gaat de deal niet door. Nou, zegt Aukje, ik was ook vroeg wakker. En ik las die tekst, de hoge plaatsen zitten neer bij de armen. Ik ga de burgemeester uitnodigen. Carlos zei, mam, menselijk geloof. Menselijk geloof. Mam, weet je, het is allemaal wat bijzonder wat er tot nu toe gebeurd is. Maar de burgemeester van de stad Groter Amsterdam uitnodigen, die krijg je nooit te spreken. Een mosterdzaadje van geloof. Een nieuw mosterdzaadje. Ga naar de burgemeester. Ja, als je baan komen, zeg. Wat als de deuren gesloten blijven? Een mosterdzaadje uit de hemel. Dan gaat het er niet om of je een klein geloof hebt. Het gaat er niet om of je een groot geloof hebt. De vrucht van de geest is geloof. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is geloof. En de vrucht van geloof mag je ook vertalen als vertrouwen. Of geloofsvertrouwen. Je vertrouwen in God kan groeien. De vrucht van geloof kan groeien. Je kan van klein geloof groeien naar groot geloof. Maar dan gaat het om vertrouwen. En niet om je geloof oppompen. O, als we maar genoeg geloof hebben, nou dan kunnen we wonderen doen. Heeft er totaal niets mee te maken. Nou ja, wel iets. Want als God eenmaal een wonder gedaan heeft, groeit je geloofsvertrouwen dat hij ook een tweede wonder kan doen. Waardoor als hij dan een mosterdzaadje van volmaakt geloof, dat is de gave van geloof, 1 Korintiërs 12, de 9 gaven van de geest, dat is de gave van geloof. Dat is volmaakt geloof uit de hemel. Je kan op je kop gaan staan, het gebeurt. Maar God zegt, ik doe het wel door jou heen. En elke keer wordt in de Bijbel hetzelfde woord gebruikt. Pistis. En dan moet je je afvragen, gaat het over menselijk geloof? Gaat het over de vrucht van geloof? Die kan groeien. In relatie met de Heilige Geest. In relatie met God de Vader, Jezus. Groeit die. Maar de gave van geloof kan niet groeien. Dat is volmaakt. Die komt uit de hemel. Je ontvangt toch alleen maar de gave van geloof als God het wil. Want Paulus zegt in 1 Korintiërs 12 over alle gaven van de geest. Die worden uitgedeeld door de Heilige Geest, zoals hij het wil. Bij initiatief van de Vader, net als bij Jezus. Ik kan niks uit mezelf doen. Ik moet het de Vader zien doen, ik moet het ontvangen. Maar als je het ontvangt, moet je dus wel naar de burgemeester. Waar je nog nooit geweest bent. Mijn zoon zei, ik zit niet zitten. Die bleef thuis. De zakenman, zijn menselijk geloof groeide. Misschien ook wel de vrucht van de geest, vertrouwen. Dit is echt van God, kan niet geloven, maar het is toch wel van God. Ongelooflijk, zegt Martin altijd, als er een wonder gebeurt, dan zeggen we ongelooflijk. Dat is ook menselijk geloof en het is heel dynamisch. Soms heb je het en dan heb je het niet meer. Dat is menselijk geloof. Maar die vrucht van geloof, die groeide bij die zakenman. Hij zei, ik ga mee. Later zei hij tegen mij, Wilkin, we zijn nog geen 2 minuten bij het gemeentehuis. Komt er een man in keurige pantalon, wit overhemd, stropdas. Vraagt in perfect Engels, en dat spreken ze daar niet, echt niet, nauwelijks Engels. Loopt naar Aukje toe, tikt haar op de schouder, niet de zakenvriend. En vraagt in perfect Engels, wat kan ik voor je betekenen? Nou, zegt Aukje, I want to see the mayor. Maar haar Engels was toen ook nog niet zo goed. Maar die man die verstond haar wel. Oh, zegt hij, kom maar mee. Maar je moet wel eerst de moed hebben om te zeggen, we gaan in de taxi, waar wil je naartoe? Ik wil graag de burgemeester spreken. Oh, heb je de afspraak? Nee. Snap je dit? Een gave van geloof lijkt mooi, maar is niet makkelijk. En ik heb bewondering voor mannen die hier staan en vrouwen die hier staan. En die een gave van geloof hebben ontvangen. Ik bewonder ook Martin daarin, die in Nederland denk ik ook wel een van de voorlopers is om ons te leren uit te stappen uit onze twijfel. Sommigen zeggen je moet uitstappen in geloof. Dat is een ongelooflijk domme opmerking. Oh, sorry, dat moet ik vergeven, mevrouw. Maar dan snap je niet het verschil tussen de vrucht van geloof en de gave van geloof. Dan zeggen ze, als we maar genoeg geloof hebben, dan gaat God wonderen doen. We hebben geleerd, God reageert op verwachting. Absoluut. Geloofsverwachting, daar reageert God op. Maar dat is je menselijk geloof. God reageert ook op verootmoediging, zegt de Bijbel. 2 Korinthe 7, vers 14. Als mijn volk zich verootmoedigt, bid en bekeert, zal ik het land herstellen. Daar reageert God op. Wil je wonderen zien, op welke manier dan ook? Verootmoedig je. Ga op je knieën. Bekeer je van je ongeloof, van je zonde. En dan staat er ook, en zoek zijn aangezicht. Zodat je voor zijn aangezicht, dat God begint te spreken. En dan geeft hij een woord van geloof. En ik, ik heb een geloof, woord van geloof. Dat is echt niet makkelijk. Het kan ook een woord van kennis zijn, een woord van openbaring. Ik was een jonge voorganger, mijn eerste woord van kennis. Over een gemeentelid. God zegt, hij heeft zijn vrouw verkracht. Ik zeg, nou, dat heb ik dan weer. Hoe ga ik dat doen? Dat was echt zo, bam, hij heeft zijn vrouw verkracht. Nou, dan wist ik zeker, dit komt niet van mij, maar het zou van de duivel kunnen komen. Dus ik ben naar hem toe gegaan. Maar ik ben wel gegaan. Ik ben gewoon met water gaan lopen. Maar je hebt ook wijsheid nodig. Een woord van kennis zonder wijsheid. Kan je zoveel brokken maken. Dus ik ben hem gaan vragen. Hoe is het met je? Hoe is het met je huwelijk? Hoe is het? Leef je rein? Leef je heilig? En ik ging zo vragen stellen. En ik merkte wel dat die zenuwachtig werd. Ik denk, het zou toch wel zo kunnen zijn. Ik creëerde een klimaat ook van, in hoeverre dat kan, veiligheid. En uiteindelijk stelde ik hem een vraag. En toen zei hij wat er gebeurd was. Hoe hij zijn vrouw gedrogeerd had. En het gebeurt ook in christelijke gezinnen. En dan seksueel misbruikt heeft. Maar God zegt dat niet, zo'n woord van kennis, om iemand te veroordelen, maar om iemand te redden. En dan heb je heel veel liefde en wijsheid nodig van hoe ga ik daarmee om. Maar je moet wel naar die persoon toe. Je moet wel in beweging komen. En Jezus zegt in Marcus 11. Dan heeft hij die vijgenboom vervloekt. Ken je dat verhaal? Jezus komt Jeruzalem binnen, vlak voor het sterven. Ik zal je vertellen hoe het met de burgemeester afliep, maar eerst even dit verhaal. Ja? Marcus 11. Jezus wordt Jeruzalem binnengehaald. Hosanna, Hosanna, de Zoon van God. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. De Zoon van God. Ook de term voor de Messias. En je kent het verhaal. Zo halen ze hem binnen. En dan lees je, als je het verhaal goed leest, dan gaat Jezus naar de tempel. Hij doet niks. Hij gaat naar de tempel. En dan gaat hij de tempel inspecteren. Die heeft hij al een keer leeggeveegd. En dan denkt hij, kijk of ze geleerd hebben. En dan voor de tweede keer veegt hij de tempel schoon. En als hij dat gedaan heeft, gaat hij weer, verlaat hij de stad. En op de terugweg zien ze een vijgenboom. En dan gaat onze lieve Heer Jezus de vijgenboom vervloeken. En de discipelen snappen er niks van, maar dat was een profetische handeling. Want Jezus doet nooit iets zonder dat de Heilige Geest hem zegt dat hij dat doen moet. Bij Jezus was het 100% volmaakt. Echt waar? Bij jou niet hoor. En bij mij helemaal niet. Daarom hebben wij elkaar nodig, stuurde Jezus ze 2 en 2. Moeten profetieën getoetst worden? Nou, vul het maar in. Snap je het? Maar bij Jezus niet. Dus de discipelen snappen het niet. Het was ook al laat. Ze gaan slapen. En de volgende morgen, is dat heel vroeg in de morgen, gaan ze terug naar Jeruzalem. Vlak voor het sterven. De laatste week van Jezus. En Petrus ziet dat de vijgenboom verdord is. En dan zegt hij, Heer Jezus, die boom die u gisteren vervloekt hebt, die is vandaag verdord. Menselijk geloof. Maar niet geloof van God. En weet je wat Jezus dan zegt? Heb geloof in God. Maar dat zegt hij niet. Engelse vertalingen vertalen het soms beter. Er staat, heb geloof van God. Ik heb het niet zomaar gedaan, zegt Jezus. Ik kreeg geloof van God, een opdracht om dat te doen. Het was een profetisch woord dat Israël de vrucht niet voortbracht, de Messias afwees. Misschien wel gezegd heeft, Hosanna de Zoon van de Allerhoogste. Je kunt een wonder omhelzen en toch je geloof verliezen. Je kunt het wonder zelfs omarmen, maar Jezus afwijzen. En hoeveel wonder had Jezus wel niet gedaan in Israël? En dan veegt hij de tempel schoon. En dan staat er, ze lieten hem begaan. Niemand die als God aan het werk is, dan durft niemand in te grijpen. En dan zegt Jezus, als je een woord van geloof hebt, volmaakt geloof. Twijfel dan niet, zegt hij. Dan zul je zelfs tegen deze berg kunnen zeggen, ga in de zee. Het zal gebeuren wat jij zegt. Dan zijn de christenen die zeggen, zie je wel, als je maar genoeg geloof hebt en niet twijfelt, dan gaat het gebeuren wat jij gelooft. Dat is echt onzin, dat is dwaze maagde geloof. Ja, misschien is het een beetje streng, maar ik zie hier zoveel misgaan in Nederland. En we zijn juist zo blij dat er zoveel gebeurt in Nederland, dat mensen ook voor de zieken gaan bidden en noem maar op. Maar ik lees heel veel verhalen ook en ik hoor het ook, dat ze denken van nou ja, we kunnen gewoon iedereen genezen. Het initiatief komt altijd van de Vader. Een mosterdzaadje moet wel uit de hemel vallen. En als je dat ontvangt, dan moet je gaan. In 1 Korintiërs 14 zegt Paulus, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. In hoofdstuk 12 zegt hij aan het eind, streef naar de beste gave. En de beste gave, dat weet je misschien al lang, dat is de gave die nodig is voor dit moment. Maar verlang je daar ook naar? Wil je een bediende zijn die met water gaat lopen, niet per se omdat je wonderen mee wil maken, maar omdat mensen wonderen nodig hebben? Maar doe je het uit eigen kracht, op eigen initiatief? Moet de Heilige Geest jou volgen? Of doe jij wat Jezus zegt door de Heilige Geest? Dan, zegt Jezus, als je de gave van geloof ontvangen hebt, kom in beweging. En dan zegt Jezus, twijfel niet. Waarom? Omdat Jezus weet dat wij mensen zijn. En als God zo'n mosterdzaadje uit de hemel in je hart legt, dan zijn de eerste stappen geweldig. Maar die tweede stap ga je twijfelen. Nou, ik ga niet het gras voor de voeten van Willem weghalen. Hoe heet dat? Wegmaaien. Want hij gaat over Petrus spreken die over het water loopt. Maar ja, hij is er niet, dus ik kan het ook niet kwalijk nemen. Of hij moet het van jullie horen. Shh. Petrus stapt uit de boot, niet omdat hij dat een goed idee vond, omdat hij het verlangen had. Maar hij zegt, Jezus, zeg tegen mij dat ik moet komen. U loopt over water, dat heeft een reden, dat horen we morgen. Het gaat mij even om dit. Petrus nam niet het initiatief om over water te lopen. Zo van, huppakee, wat Jezus kan, dat kan ik ook. Was het helemaal misgegaan. En dan moet ik weer in de boot klimmen. Nee, hij zegt, zeg tegen mij dat ik kom. En wat zegt Jezus? Kom maar. En dan stapt hij uit de boot. Dat is het geheim. Heb je het verlangen om met Jezus water te dragen? Dat wijn gaat worden. Heb je ook het verlangen om met Jezus over water te lopen? Dat is nog een stapje verder. Maar Petrus had gezien dat water in wijn kan veranderen. Hij was erbij. Toeschouwer. Nu wilde hij deelnemer worden. Zeg het, Heer Jezus, dat ik naar u toe kom. Niemand van de andere discipelen vroeg het. Daarom is ook Petrus mijn geloofsheld. En dan stapt hij uit de boot en dan loopt hij over water. Maar dan kijkt hij naar de omstandigheden en begint hij te twijfelen. En wat had Jezus gezegd? Met de les van de vijgenboom. Als ik iets zeg, word van geloof. Mosterdzaadje in je hart. Twijfel niet. Wat jij zegt of wat jij doet, zal gebeuren. Wat jij op dat moment zegt, is alsof God het zelf zegt. Want het is een woord vanuit de hemel. Als jij dat doet, is het alsof Jezus het doet. Maar Jezus heeft gezegd, kom. Maar op het moment dat hij begint te twijfelen, gebeurt er ook iets. Gehoorzaamheid zet de kracht van God vrij. Hoor je wat ik zeg? Gehoorzaamheid aan het woord dat God je gegeven heeft. Als je vandaag die collega komt, tegenkomt, bid dan voor hem. En dan zal ik hem gezond maken. Nou, dan word je al zenuwachtig natuurlijk. En dan creëert God zo'n moment. Ik weet nog ook een van mijn eerste woorden. Nee, misschien even de eerste wonderen. Was dat er een man naar me toe kwam. Ja, maar had problemen met zijn vrouw. Huwelijksproblemen. Maar zijn vrouw was tot geloof gekomen. En die ging naar onze kerk. Dus hij kwam zijn beklag doen. Hij zegt, nou, ze is christen geworden. En er is alleen maar één. Ons huwelijk is niet meer wat het was. Ja, ze is veranderd. Ze wil niet meer dingen die hij misschien wel wil, weet ik veel. Heb ik niet naar gevraagd. Kun je niet met mijn vrouw praten, zegt hij. En ik denk, ja, wat moet ik nou doen? En op dat moment valt er een mosterdzaadje uit de hemel. Zomaar, wist, komt zomaar mijn gedachten binnen, mijn hart, weet ik veel. En vraag naar zijn oor. Ik denk, vraag naar zijn oor. Heeft hij wat met zijn oor? Nou, daar heb je het weer. Ga je al twijfelen. Ga ik het nou doen of niet? Ja, maar is het dan wel een mosterdzaadje uit de hemel? Nou, luister. Als hij Jezus niet kent en God zegt zo. Als je dit al vaker hebt meegemaakt, dan is je vrucht van geloof gegroeid. En dan wordt het makkelijker om met de gaven van geloof om te gaan. Maar ja, ik had nog niet zo heel veel geloofsvrucht. Dus ik zei, hey, heb je ook last van je oor? Hij zei, oor? Het gaat om mijn vrouw, niet om mijn oren. Nou, hij zegt, het was een Duitser. En het is trouwens nog steeds een Duitser. Maar dat is geen wonder. Hij zegt, ik heb tinnitus. En met mijn ene oor hoor ik een halve toon lager dan mijn andere oor. En ik heb altijd een pieptoon. En ik wist, hij was dirigent van het jeugdsymfonieorkest in de stad. Ik zei, nou mag ik voor je bidden? Hij helemaal perplex. Zo van, ja, daar kom ik toch niet voor. Ik heb een super eenvoudig gebed gebeden. Misschien ben je in het begin nog wel een beetje bang. Dan kun je twee dingen doen. Of je bidt heel kort, of je gaat juist heel lang bidden. Dat kan ook. Want je denkt, als ik maar veel woorden gebruik, dan gebeurt er misschien iets. Er gebeurde niks. Hij gaat naar huis. De volgende zondag zat hij met zijn vrouw bij ons in de kerk. Dus ik loop naar hem toe. Ja, zegt hij. Na ons gesprek kwam ik thuis. En dan was het stil, er was niemand. En ik had geen pieptoon meer. En ik kan weer helemaal volmaakt horen. Hij is in de keuken op zijn knieën gegaan. En heeft daar, zonder dat iemand erbij was, Jezus aangenomen. En samen met zijn vrouw dient hij tot op de dag van vandaag de Heer Jezus. Dat is een woord van geloof. Maar je moet wel uitstappen uit je twijfel. Je moet niet uitstappen in geloof. Ja, eigenlijk ook wel. Je moet je bewegen in geloof. Maar je moet vooral uitstappen uit je twijfel. Wat is er nog niks gebeuren gaan? Nou, dus Aukje staat in het gemeentehuis en die Peruaan die komt op Aukje af. Daar waren we toch gebleven, of niet? En Aukje had dat woord van geloof ontvangen, hè? Carlos kon het niet trekken. Menselijk geloof kan dat niet altijd trekken. Maar bij de zakenman begon iets te groeien. Begon echt geloof, de vrucht begon zich te ontwikkelen. Ik heb er vertrouwen in, ik ga mee. En Aukje zei, ik wil graag de burgemeester spreken. Weet je wat die man zegt? Kom maar mee. De zakenman zei later tegen mij, Wilkin, binnen 5 minuten stonden we in het kantoor van de burgemeester. Die was er niet. Maar de secretaris wel, of secretaresse was het. En ze belde de first lady van de stad. En de first lady zei, ik zal komen naar het restaurant. Waar de armen en de blinden en de bedelaars uitgenodigd zijn. Die zakenman die was helemaal verbaasd. Aukje ook. En ze lopen weer naar beneden. En Aukje vraagt aan die Peruaan, u bent bekend hier in het gemeentehuis. En die man zegt, ik ben hier nog nooit eerder geweest. Hij heeft hem naar de taxi gebracht en naar het restaurant. Ik heb later gedacht, wat is dit? Dit is in ieder geval wel heel bijzonder. Weet je, als God iets zegt, dan gaat hij het ook doen. Twijfel dan niet. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is, ook in het verhaal van het water verandert in wijn. Ik weet helemaal niet waar ik ben in mijn preek, maar dan moet... Ah ja, nou, die is wel goed. Pas als ik heb gedaan wat ik kan doen, gaat God doen wat hij alleen kan doen. Dat is zo'n belangrijke les. Waarom was de manager in Hilversum zo geraakt? Omdat hij zag, Carlos heeft gedaan wat hij kon doen. Aukje heeft gedaan wat hij kon doen. Maar wij kunnen geen water in wijn veranderen. Alles wat er gebeurde in Peru is ook werkelijk gebeurd. Toen de bedienden gevraagd werd met water te lopen, moet je tot de laatste stap, als je voor de bruidegom komt, blijven lopen. Want pas als jij gedaan hebt wat jij kunt doen, gaat God doen wat hij alleen kan doen. En dat heeft niet te maken alleen maar met de gaven van geloof. Dan zie je dat die twee ook bij elkaar horen. Maar ook bij de vrucht van geloof. Maar je mag gaandeweg groeien in geloof. De vrucht van geloof. En gaandeweg verlangen naar meer gaven van de Heilige Geest. Om zo tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen.